gemeente en gasten, namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Allereerst dat aanstaande donderdag 16 januari er weer een bijeenkomst is, gezin rond de Bijbel. Inloop is om 9:30 ochtends en er wordt om 10:00 gestart. Volgende week zondagmorgen is er bediening van de Heilige Doop. Donderdagavond is er cursus geestelijke vorming. Dominee J. Kommery hoopt te spreken over het thema niet door kracht, noch door geweld, geestelijke bijstand in een geweldsorganisatie. De avond begint om 7:45 en wordt gehouden in de Rehobootkerk. Dan de collecten van vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor Wycliffe. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 2 en daarvan het eerste en het vierde vers. De drift waarmee het woedend heidendom wordt beheerst. Opstand tegen God en tegen zijn gezalfde, tegen de Heere en tegen zijn Christus. Daar getuigt ook de schriftlezing van vanmorgen van. Zo zingen we Psalm 2, het eerste en het vierde vers. Thank you. luisteren naar de wet van de Heere onze God. Daarna zingen we uit psalm 38 en van deze psalm het 22e vers. Haast u tot mijn hulp en red. Psalm 38 vers 22 naar de 10 geboden van de Heer. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de samenvatting van deze luidt: En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Openen het woord van de Heere deze morgen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 2. We lezen daaruit de versen 13 tot en met 23. Bij de tekst voor de verkondiging gevormd wordt door de versen 16 tot en met 18. Maar we beginnen dus te lezen bij vers 13. En dan komt het woord van de Heere als volgt tot ons. Toen zij, dat zijn de wijzen uit het oosten, nu vertrokken waren, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land van Israël. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden waardoor de profeten gezegd is dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover. We willen nu de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en bidden om de opening van zijn woord en de opening van onze harten voor dat woord. In ons gebed doen wij ook voorbeden. We doen dat deze morgen in het bijzonder voor broeder Leonard van der Kolk. Hij heeft een zorgelijke uitslag ontvangen. Er is een tumor gevonden die operatief verwijderd moet worden. Daarnaast vinden er verschillende onderzoeken plaats. We bidden ook voor zuster Ada Rottier. Afgelopen vrijdag is haar oudste broer plotseling overleden aan een hersenbloeding. En we bidden voor broeder Bart van der Baan. Hij heeft longontsteking en is opgenomen in het ziekenhuis van Dirksland. Het mag nu iets beter met hem gaan. Laten wij de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Mag ik u voorgaan? Heere onze God, als wij onze krachten voelen wijken en bezwijken, dan bidden we, haast u tot mijn hulp en red. Wij zongen dat nadat we luisterden naar uw goede geboden. En Heren, eerlijk luisteren naar die geboden doet ons alle kracht verliezen. Doet ons geheel en al bezwijken. Want waar we eerlijk luisteren naar uw goede geboden, daar ontdekken we hoe wij staan tegenover u. Arm, vuil, verloren. De dood verdient. De toorn Gods die op ons leven rust. Heren, doe ons dat zien, doe ons dat voelen en ervaren. Dat onze krachten wijken, dat we in onszelf bezwijken. Opdat we juist met het oog op die ernstige realiteit zullen bidden, haast u tot mijn hulp en red. Wilt u de verkondiging van het evangelie vanmorgen daarvoor gebruiken? Om ons eraan te ontdekken wie we zelf zijn tegenover u. En wilt u de verkondiging van het evangelie ook gebruiken? Om ons nou tot dat gebed te brengen. Dat luisterend naar uw woord, onze lippen en ons hart
dat gaan bidden. Ja, Heere, haast u. Help mij. Red mij. En laat daarbij, Heere, ook het geheim van uw hulp en van uw redding ruim verkondigd mogen worden. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die naar deze wereld kwam, die de zaligmaker is, de beloofde Messias, die zijn leven gaf voor zijn doodschuldige volk, die voor hen een totale redding, een volmaakte hulp is gebleken. En Heere, mag juist het zicht op hem ook ons dringen tot dat gebed. Heere, als hij als zaligmaker in deze wereld gekomen is, o ja, haast u dan tot mijn hulp en red ook mij. De krachten die bezwijken, Heere. Dat is iets wat de ziel beleven kan. Maar dat is in deze zondige en gebroken wereld ook iets wat het lichaam beleven kan. Ziekte en zorg, die maakt dat onze krachten minder worden. En dat wij zelf dreigen te bezwijken. En we bidden dat u ons ook daarin opzoekt. Waar ziekte ons leven getroffen heeft. Waar chronische moeite zijn beslag op ons leven heeft. Waar psychische nood het allemaal zo donker maakt. Waar ziekte ons leven bedreigt. Heere, haast u tot mijn hulp en red. Kon het zijn, wil genezing schenken. Het ligt immers in uw machtige hand om dat te doen. U kunt dat. En waar het mogelijk is en waar het in uw raad bestaat, Heere, bidden we, doe het ook. Geef een keer ten goed. Maar ook, Heere, waar ziekte niet weggenomen wordt, dan toch, haast u tot mijn hulp en red. Toon uw troostrijke nabijheid en geef dat we juist in de grootste nood en in de felste pijn het oog op u, de Heere, mogen slaan. En ons zelfs in de ziekte toch door u geholpen en gered mogen weten. Zo bidden we, Heere, deze morgen in het bijzonder voor broeder Leonard van der Kolk. Als hij die zorgelijke uitslag ontvangen heeft, als er een tumor is geconstateerd en als onze broeder daarvoor geopereerd zal moeten worden. Als er ook nog verdere onderzoeken plaatsvinden, nog meer duidelijkheid moeten geven. O, wees onze broeder dan in deze dingen nabij, met zijn vrouw, met allen die hen lief zijn. En geef, Heer, dat hij uw hulp en redding heel tastbaar mag ervaren en mag ontvangen. We bidden voor broeder Bart van de Baan, die met een longontsteking in het ziekenhuis is opgenomen. We danken u, Heere, dat er gezegd kan worden dat het iets beter gaat. Maar toch gelijk, hij is nog steeds in het ziekenhuis. U weet wat hij daar nodig heeft, lichamelijk en voor de ziel. En we dragen ook hem met zijn vrouw van harte aan u, de Heere, op. We bidden, Heere, voor zuster Ada Rottier. Als ze zo plotseling haar oudste broer door een hersenbloeding moest verliezen. En als, Heere, dat voor haar ook betekent dat ze in korte tijd opnieuw een broer op deze wijze moet verliezen. We bidden ook voor haar en voor haar man. Gedenk hen in dit verlies. En Heere, als juist het sterven zo indringend duidelijk maakt dat er een moment komt dat ons lichaam geheel en al bezwijken moet. Laat juist dan in het aangezicht van de dood ervaren hoe onmisbaar en hoe wezenlijk uw hulp en redding is. Getrouwe Heere, we naderen tot u. In een wereld getekend door de zonde en getekend ook door de gevolgen daarvan, de nood, de pijn en de ellende. Ook het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen en dat we straks in de preek hopen te beluisteren, getuigt daarvan. En Heere, Als we die aangrijpende geschiedenis horen. Wat kan dat ook in ons eigen hart? Oude of nieuwe wonden opentrek. Als we lezen, heren, van dat verschrikkelijke. Van die kindermoord te Bethlehem. En we horen die geschiedenis van morgen. En we voelen in ons eigen hart de pijn van dat ene kind dat wij moesten verliezen. Heere, gedenk ons. Als die zaken benoemd worden. En als dat traan in het hart brengt en wellicht ook in de oog. Wees juist dan vanmorgen, Heere, niet alleen met uw hulp en met uw redding. Maar ook met uw troost nabij. Daar getuigt dat psalmvers immers ook van. Niet alleen hulp en redding, maar ook de troost in noden. Ik wil dat krachtig betonen vanmorgen. Ook daar waren we op een andere wijze. Rond de kinderzegen. Met verdriet en teleurstelling te maken kregen in ons leven. Daar waar we de kinderzegen nooit ontvingen. Terwijl we er wel zo naar verlangen. Waar we getrouwd zijn. Met de hoop, met de verwachting dat eens de wieg gevuld zou mogen worden. Maar de wieg bleef leeg. Of heren, daar waar we nooit getrouwd zijn. En daarom ook nooit de vreugde van het vader of het moederschap hebben ontvangen. En wat kan het knagen, Heer? Wat kan het pijn doen? Daar waar we de kinderzegen wel ontvingen. Maar we moesten een kind kwijtraken. Aan de dood of ook juist aan het leven. Verstoorde relaties waardoor we met een kind of meerdere kinderen geen contact meer hebben. Of misschien dat het contact nog prima is, maar ons kind gaat wegen waar we zoveel verdriet van hebben. Wegen zonder u. Misschien, heren, dat we vanmorgen in de kerk zitten en we kijken eens opzij en we zien een lege plek in de bank waarvan we denken, ja, daar gaat hij moeten zitten. Daar gaat zij moeten zitten. Maar hij of zij zit er niet. Koos ervoor zonder u verder te gaan. Ook, heren, voor die dingen bidden we. Wat mogelijk is. Wilt u nog verandering ten goede geven? Het kruis dat wij dragen. Verlichten. Ons verdriet veranderen in vreugde. Het ligt immers, heren, in uw machtige handen. We bidden er met vrijmoedigheid om. En we bidden ook. Daar waar de situatie niet verandert. Daar waar de pijn en het verdriet blijft. Laat er dan ook juist uw troost blijven. Om die gebrokenheid te dragen. Niet in eigen kracht. Maar met de kracht die u schenkt. Ziende op de Heere Jezus Christus. Die heerlijke zaligmaker. Die tot vertroosting van zijn volk in deze wereld gekomen is. Heren, zo naderen wij tot u. Zo leggen wij al onze gebeden voor uw heilig aangezicht neer. Hoor ons bidden. In de wegneming van onze zonde. Niet om iets van ons, heren. Maar omwille van hem die dat volmaakte offer aan het kruis gebracht heeft. Hoor ons bidden. In Jezus' naam alleen. Amen. De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. De Heere zegene u daar ook in. Daarna gaan we zingen uit Psalm 77. Maar Psalm 38 sprak over troost in noden. Daar zingt Asaf in Psalm 77... Ik mocht van geen vertroosting horen. Asaf zegt, mijn verdriet is zo groot, daar kan geen troost meer bij. Maar de Heere blijkt dat in zijn leven toch te veranderen. In het zesde vers, God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed.
Psalm 77, het tweede en het zesde vers na de collecte. Na de preek zingen we uit Psalm 80. En uit die psalm de drie versen die eindigen met de woorden van uw vertroostend aangezicht. U leest die zin aan het einde van vers 2, aan het einde van vers 5 en aan het einde van vers 11. Dat zijn de drie versen die wij zingen. En met het tweede vers zingen we dan ook over een drietal stammen van Israël. Over Efraïm, Benjamin en Manasse. En dat zijn de drie stammen van Israël die voortkomen uit Jacobs vrouw Rachel. Psalm 80, de versen 2, 5 en 11. Straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, wat is er 2 weken later nog over van kerst? Je kunt met die vraag in je achterhoofd kijken naar de samenleving om je heen. Kerstbomen die worden inmiddels verbrand. De laatste kerstkransjes uit het schap. Kerstartikelen 50% korting zijn ook wel zo ongeveer verdwenen. Van die zoete romantische kerstsfeer waar onze samenleving zo bij zwijmelen kan, is al niet veel meer over. Wat is er na 2 weken nog over van kerst? Je kunt met die vraag ook naar de kerk kijken. De kerstcd's verdwijnen weer naar achter in de kast. Of de playlist voor kerst is ingewisseld voor een andere. In mijn koormap moet ruimte gemaakt worden voor nieuwe liederen, dus die kerstliederen kunnen er nu wel uit. En weet jij de tekst nog die je voor zonderschool hebt opgezegd op tweede kerstdag? Of begint die ook alweer een beetje weg te zakken? Wat is er na 2 weken nog over van kerst? Je kunt met die vraag aan je achterhoofd ook kijken naar de wereld als geheel. De oorlogen die voor kerst werden uitgevochten, die worden na kerst even fanatiek voortgezet. De vluchtelingenstromen gaan onverminderd door. De honger, de ziekte, de pijn, het is allemaal niet minder geworden. De wereld is nog steeds vol tranen. Wat is er 2 weken later nog over van kerst? Die vraag kan je ook bekruipen als je vanmorgen naar Bethlehem kijkt. Bethlehem, dat in de afgelopen maanden in zoveel prachtige kerstliederen bezongen is. Vanmorgen marcheren daar de soldatenvoeten door de straten. En die dreunende soldatenvoeten trappen alle zoete kerstsfeer, elke vorm van kerstromantiek toont. Totaal aan flinters. Als het kwaad zijn tanden laat zien, wat blijft er dan over van kerst? Wat er dan overblijft, als kerst voor u of mij slechts een kwestie van sfeer en romantiek is, dan blijft er hier in Matthäus 2 inderdaad niets van kerst over. Maar als je hebt leren zien, of misschien vanmorgen voor het eerst zien mag, wat de Heere geeft in dat kind van Bethlehem, dat hier maar ternauwernood aan de moordende zwaarden van de vijand ontsnapt, als je hem ziet en het heil dat God in hem wil geven, dan gaat de rijkdom van kerst niet verloren. Zelfs niet in de tranen van Matthäus 2. Zo luisteren we vanmorgen naar die indringende geschiedenis onder het thema troost voor tranen. Troost voor tranen. En dan letten we als eerste op de realiteit van de tranen. En als tweede op de realiteit van de troost. Troost voor tranen. Als eerste de realiteit van de tranen. En als tweede de realiteit van de troost. Troost troost voor tranen. Als eerste dus de realiteit van de tranen. Terug naar huis. Maar niet via dezelfde weg. Niet via Herodes. Die boodschap ontvangen de wijzen in een droom. De wijzen uit het oosten die speciaal gekomen zijn om de geboren koning van Israël te aanbidden. De Heere spreekt nu tot deze heidense mannen uit het oosten om die geboren koning van Israël te beschermen. Herodes heeft het namelijk op het kind van Bethlehem voorzien. Herodes, die eerder de wijzen hartelijk heeft verwelkomd. U zoekt de geboren koning der Joden? Nou, daarvoor moet u in Bethlehem zijn. En weet u, als u hem dan gevonden hebt, kom dan naar mij terug, kom het aan mij vertellen. Dan zal ook ik hem de eer bewijzen die hem toekomt. Maar de motieven van Herodes zijn heel anders. Deze Edomiet die op een listige manier de troon van Jeruzalem te pakken heeft gekregen. Hij is voor niks zo benauwd als voor een concurrent die hem van de troon zou kunnen stoten. Door de argeloosheid van die wijze uit het oosten zal zijn nieuwste concurrent, die zogenaamde koning der Joden uit Bethlehem, hem in ieder geval snel in handen worden gespeeld. Herodes hoeft alleen maar op een terugkomst te wachten. Maar dat wachten duurt wel lang. Het is maar een klein eindje naar Bethlehem. Goed, de wijzen zullen er misschien nog een poosje willen blijven. En daarmee kun je dan nog verklaren dat ze niet zo snel terug zijn als dat Herodes wel zou willen. Maar nadat er de nodige tijd verstreken is, begint Herodes toch echt onraad te vermoeden. Die wijzen, ze komen niet meer. Woedend wordt Herodes dan. Woedend op die wijzen die niet doen wat hij ze gezegd heeft. Woedend vooral omdat zijn plan nu mislukt is en het gevaar dus blijft bestaan. Er is daar in Bethlehem een potentieel gevaar voor zijn koninklijke troon. Maar dan hebben ze toch echt buiten Herodes gerekend. Herodes die als nodig is best aardig kan doen, maar die als erop aankomt nergens voor terugdeinst. Nergens voor. Nergens voor. Drie van zijn eigen zonen zijn door Herodes ter dood gebracht. Ook zijn vrouw Marianne, van wie hij eigenlijk best veel hield, onderging datzelfde lot. En toen Herodes merkte dat zijn eigen sterven dichterbij kwam, toen gaf hij de opdracht om uit alle belangrijke Joodse families één persoon gevangen te nemen, om hen, op het moment dat hij Herodes zelf sterven zou, om dan op datzelfde moment ook al die Joodse mensen ter dood te brengen, zodat er tenminste op zijn sterfdag maar veel gehuild zou worden. Nou dat is Herodes. En die Herodes zien we ook hier aan het werk. Zijn de wijzen niet teruggekomen om te vertellen waar de geboren koning der Joden is? Dan zal ik hem zelf wel vinden. Stuur er een aantal soldaten op uit. We nemen geen enkel risico. Eens kijken, hoe lang geleden is het dat die wijzen die ster voor het eerst gezien hebben? Nou, dan zijn ze natuurlijk daarna hier naartoe gereisd. Dat kost ook de nodige tijd. Laten we de tijd maar een beetje ruim nemen. Geen enkel risico. Een tijdvak van zeg eens 2 jaar... Alle kinderen van 0 tot en met 2 jaar in Bethlehem en ook in de gebieden rond Bethlehem moeten gevonden worden. En vervolgens gedood. Gruwelijk. Baby's. Peuters die hun eerste stapjes zetten. Hun eerste woordjes brabbelen. Herodes heeft er geen boodschap aan. Ga naar Bethlehem, zorg dat dit gevaar in de kiem gesmoord wordt. Ik, Herodes, zal laten merken dat er met mij niet te spotten valt. En daar gaan ze. Moordcommando, die soldaten van Herodes. Ruw wordt Bethlehem door hun komst opgeschrikt. Dreunende voetstappen in de straten. Harde bonzen op de deuren. Grijpende soldatenhanden. Gillende en smekende moeders. Zwaarden die flikkerend worden getrokken. Bethlehem. Bezongen in zoveel kerstliederen.
kleurt rood van het kinderbloed dat vloeit. Intens huiveringwekkend. Dit schouwspel. Wat blijft er over van onze kerstromantiek? Kerstsfeer die toch al zo vergankelijk is. 2 weken later, wat is er nog van over? Maar die zoete sfeer van kerstkransjes en van besneeuwde dennenbomen en van flakkerende kaarsjes verdwijnt wel heel hardhandig als het zwaard van Herodes in Bethlehem verschijnt. Heel die kerstsfeer wordt in 1 keer aan flinters getrapt door de dreunende soldatenstap in Efrata's veld. Ja, dat is de winst van kerst. Als het je om sfeer te doen is. Die is een paar weken later helemaal verdwenen. En dan blijkt de wereld nog net zo hard en nog net zo breed te zijn als voor kerst. Het kind is geboren. De wijzen zijn gekomen, hebben hun goud, wierook en mirre voor hem meegebracht. Hebben voor hem neergebogen. Maar wat is de wereld na kerst? Dit. Baby's, peuters in koele bloeden vermoord door een machtswellustige tiran. De wereld is hetzelfde. Ja, de wereld die vijand van God is. Die is hetzelfde. Want dat wat Herodes hier doet is daar uiteindelijk op gericht. Zoals de farao ooit die jongetjes in de Nijl liet werpen in Egypte. Om zo het voortbestaan van Gods volk te bedreigen. En zo een instrument in de handen van Satan was. Om de komst van de beloofde Messias uit dit volk te verhinderen. Zo is in diezelfde lijn hier Herodes opnieuw een instrument in de handen van de Satan. Om datzelfde doel te beogen. De Messias, de zaligmaker der wereld, moet dood. Zo reageert de wereld, zo reageert de Satan, zo reageert de mens in al zijn boosheid. Als God met zijn heil in deze wereld komt. Als de Heer met zijn zaligheid komt, dan zegt het boze mensenhart, dit moet kapot, dit moet stoppen. Met alle wreedheid die daarvoor nodig is. In dat bloedbad van Bethlehem zie je zo aangrijpend getekend hoe groot de vijandschap van ons mensen richting de Here wel niet is. Maar zoals de soldaten van de farao veel baby's in de Nijl hebben verdronken. Maar die ene baby miste, Mozes. Die uiteindelijk het volk uit Egypte mag leiden. Zo vermoorden de soldaten van Herodes de ene baby na de andere. Maar missen die ene baby die zijn volk nog rijker zal verlossen dan Mozes ooit kon doen. Want terwijl de soldaten Bethlehem binnentrekken, trekt een eind verderop een klein gezinnetje Egypte binnen. Daar is de Zoon van God veilig voor de moordzucht van Herodes en de dreiging van de Satan. Hoe afschuwelijk dit tafereel in Bethlehem ook is, laat ons wel zien hoe voor de zoveelste keer de Satan mistast, misgrijpt. Dat heilswerk van God, hij krijgt het niet gestopt. De Heere is zijn vuile tegenstander, altijd net een stap voor, altijd. Hoe listig hij ook te werk gaat, hoe bruut, met hoeveel macht en geweld ook, toch telkens net een stap te laat, Gods heilswerk zal volvoerd worden. Ja, zeg je, dat is heel mooi. Gods heilswerk zal volvoerd worden, ja. Ja, dat is schitterend. Maar die moeders dan. Die moeders van Bethlehem. Inderdaad, die moeders dan. De soldaten van Herodes hebben hun moorddadige werk gedaan. De opdracht van de koning is nauwgezet uitgevoerd.
Geen smeekbeden, geen verzet heeft de soldaten ervan kunnen weerhouden om de levensdraden van die baby's en die peuters wreed af te snijden. Wat een drama, wat een verdriet daar in Bethlehem. In de huizen van dat stadje, er wordt gehuild, er wordt geklaagd, er wordt geweend. Hoe intens is het verdriet als je als vader en moeder dat mee moet maken. Je kind verliezen. Nieuw leven dat de Heere je gaf, maar je moet het weer loslaten. Door ziekte. Door een ongeluk. Een dag, een ogenblik dat altijd in je geheugen gekerfd staat en waarvan de pijn de rest van je leven door je hart gevoeld zal worden. Hier in Bethlehem wordt het zelfs moedwillig gedaan. Worden de levens van kinderen genomen. Pril leven wordt gedood. Hoeveel tranen heeft een mens nodig om dat verdriet uit te huilen? Heel Bethlehem, diep in rouw. De evangelist Matthäus. Als hij onder de leiding van de Heilige Geest deze dingen beschrijft. Dan brengt de Heilige Geest hem bij de woorden van Jeremia 31. De profeet van wie de profetieën in dat grote Bijbelboek dat zijn naam draagt ons zijn overgeleverd. De profeet die in die profetieën steeds duidelijker en steeds dreigender spreekt over het oordeel van God dat komen zal over Juda en Jeruzalem. Honderden jaren voor deze geschiedenis in Bethlehem. Jeremia moet het zeggen, de zonde van het volk en van de tempelstad, het is zo groot dat de Heer het straffen moet met verwoesting en met ballingschap. En als Jeremia daarover profeteert, dan ziet hij te midden van dat oordeel over het volk van God, als het ware in gedachten opeens, Rachel. Rachel, de vrouw van Jacob uit het Bijbelboek Genesis, daarvoor moeten we nog een heel aantal eeuwen terug. Rachel, de vrouw die eerst geen kinderen kon krijgen, maar die later toch twee zonen ontving, Jozef en Benjamin. De twee stammen die voortkwamen uit Jozef, Manasse en Efraïm, kregen allebei een belangrijke plek in het noorden, in het tienstammenrijk. En die andere zoon, Benjamin, de stam die uit hem voortkomt, die kreeg een plek in het tweestammenrijk. Maar in de dagen van Jeremia is dat tienstammenrijk, Manasse en Efraïm, Jozef dus, weggevoerd naar Assyrië. Weg is deze zoon van Rachel. En haar andere zoon dan, Benjamin. Nou kijk maar, juist in de dagen van Jeremia, Babels soldaten hebben Jeruzalem ingenomen. Alle gevangen genomen inwoners van dat tweestammenrijk zijn naar Rama gebracht. Al die Israëlieten in de boeien, een armzalige hoop krijgsgevangenen. Hier vandaan, vanuit Rama, op de grens van het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, zullen ze worden weggevoerd naar Babel, voortgejaagd, vooruitgeslagen door hun Babylonische overwinnaars. Eén lange, trieste stoet, weg uit het beloofde land, weg naar Babel. Op dat moment zegt de Heer, hoort u dat? Hoort u dat gesnik, hoort u dat geween? Dat gehuil. Daar. Op een van die omliggende heuvels. Daar zit in gedachten Rachel. De moeder van Jozef en Benjamin. De moeder van dit volk. Ze huilt. Kijkt ze naar het noorden? Het gebied waar de nakomelingen van Jozef woonden, dat gebied is ontvolkt. Haar Jozef is weggevoerd. Weggevoerd naar Assyrië. Kijkt ze naar het zuiden, naar het gebied waar de nakomelingen van Benjamin woonden. Uit dat gebied worden nu de mensen weggesleept. Weggesleept naar hier, naar Rama, om vervolgens in een lange stoet naar Babel te moeten gaan. Rachel, ze ziet het gebeuren en ze huilt het uit. Mijn kinderen, ik houd er niet één van over. Dat snikken van Rachel,
opnieuw, eeuwen later, hoort Matthäus dat ook. Als hij naar Bethlehem kijkt. Notabene de plaats waar Rachel begraven ligt. Het snikken van die moeders van Bethlehem is als een echo van het snikken van Rachel. Weer worden haar kinderen weggenomen. De tranen van Rachel moeten opnieuw stromen. Wat een verdriet. En dat als afsluiting van het kerstevangelie. Ja, zeg je, en blijkbaar moest dit ook gebeuren. Blijkbaar hoorde dit, die kindermoord van Bethlehem, bij de bedoeling van God. Want kijk maar, het staat er. Het is de vervulling van de profetie. Die kindermoord, dat moest dus blijkbaar wel gebeuren, want dat was in het Oude Testament al voorzegd. Ja, dat kan zo lijken, hè. Maar dan moeten we toch iets beter naar deze tekst kijken. Want in Matthäus 1 en Matthäus 2 lees je dat een paar keer. Dat er profetieën vervuld worden. In hoofdstuk 1 vers 22 bijvoorbeeld. Of in hoofdstuk 2 vers 15. Maar als je goed kijkt hoe het in die teksten staat. Daar staat, dit is geschied opdat het vervuld zal worden. Je ziet daar het woord opdat staan. Dit en dat moest gebeuren opdat de profetie vervuld zou worden. En dat woordje opdat, dat staat er in onze tekst nog niet. Want in onze tekst staat, toen is vervuld geworden. Hier dus niet opdat, hier dus niet het moest wel gebeuren, want het was in het Oude Testament al voorzegd. Nee, dat niet. Maar wel als een soort nieuwe vervulling van die oude woorden uit het Oude Testament. Een nieuwe vervulling van die oud-testamentische tekst. Matthäus laat op deze manier zien dat ingrijpende woord van toen, uit de dagen van Jeremia, dat krijgt hier in de dagen van de Heere Jezus een nog diepere betekenis. De tranen van Rachel, ze stromen hier nog intenser. Tranen van Rachel. Die nog altijd stromen. Vanwege het gemis van kinderen. Want Rachels pijn is nog altijd de pijn van velen. Tranen. Omdat je weet hoe het is om bij het graf van je eigen kind te moeten staan. Tranen. Omdat je zo naar het ontvangen van kinderen hebt verlangd. Maar je ze nooit van de Heer ontvangen hebt. Tranen. Omdat je kind nog wel leeft, maar jou als vader of moeder op afstand heeft gezet. Tranen. Omdat het met je kinderen in veel opzichten prima gaat, maar ze gaan zonder God door het leven. Ze hebben de zonde zo lief en dat doet zo'n zeer, dat doet zo'n zeer hiervan binnen. Rachel weent over haar kinderen. En wij huilen met haar mee. De tranen van Rachel, ze stromen nog altijd tranen. Omdat de wereld hetzelfde is als de wereld van toen. De Satan heeft nog steeds zoveel macht. Tirannen zaaien nog steeds dood en verderf. Ik zie de beelden van kinderen ver weg die lijden onder oorlog, uitbuiting en honger. Of het komt opeens bij me binnen. Wat wij heel dichtbij als westerse mensen met kinderen in de moederschoot doen. Onschuldig vermoord. Niet met het zwaard van Herodes, maar met een keurig beschaafd abortusinstrument. En de tranen springen hem in de ogen. Ja, misschien dat ik zelf in mijn leven wel dat afschuwelijke geheim meedraag. Dat ik zelf toen en daar abortus als oplossing zag. En daarvoor koos. Of die ander daartoe aanzet. Niemand weet ervan. Maar o God, wat heb ik gedaan? Ik huil om mijn kinderen. Om een wereld waarin nog altijd kinderen niet veilig zijn. Tranen in deze wereld. Rachels tranen. Wat zijn ze een realiteit? En wat zijn het er veel? Matthäus, onder de leiding van de Heilige Geest, hij schrijft ze op. De tranen van Bethlehem, de tranen van Rachel. En zo maakt dat woord van de Heere nou ruimte voor uw tranen. Voor de jouw. En voor zulke tranen wil de Heere vervolgens troost schenken. Dat is het tweede van de preek. Realiteit van de troost. Matthäus hoort de tranen van Bethlehem. De tranen van al die moeders van wie de kinderen zo wreed zijn weggerukt. De tranen van Bethlehem als een echo van die tranen van Rachel daar in Rama. Waar haar kinderen worden weggevoerd. Tranen die roepen om troost. Want dat is toch de taal van tranen. Als je vrouw huilt, je beste vriend of vriendin. Dan is dat toch een roepstem. Sla je arm om me heen. Een roepstem om een knuffel, om een luisterend oor. Een roepstem om een voorzichtig woord van moed en hoop en uitzicht. Tranen vragen om troost. Ja, maar Rachel, zij wil niet vertroost worden. Zo staat het er, vers 18. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen omdat zij niet zijn. Dat kan zeker ook. Dat je helemaal niet op troost zit te wachten. De arm die om je heen wordt geslagen, je duwt hem weg. Dat troostende woord wat uitgesproken wordt, je wilt het niet horen. Ik wil niet getroost worden. Mijn verdriet is te groot, te fel, te intens. Het is ook een reëel gevaar bij het bieden van troost, dat je het te snel doet. Te makkelijk. Te goedkoop. Zei Job dat al niet tegen zijn vrienden? Gij allen zijt moeilijke vertroosters. Het kan zomaar uw ervaring zijn dat mensen wel hele mooie dingen zeggen. Maar dat je merkt dat ze niet de moeite nemen om je pijn te doorleven. Werkelijk een ander troosten, dat kost iets van jezelf, dat kost iets van je eigen hart. Maar het kan ook andersom zijn. Hier staat niet dat Rachel slechte troosters had, maar dat ze weigert zich te laten troosten. Rachel staat voor troost niet open. Rachel zegt als het ware, mijn verdriet is te groot, geen troost kan mijn hart nog bereiken. Laat mij in mijn verdriet. En komen we dat in Genesis bij Rachel al niet tegen? Als we vanuit Matthäus, eeuwen terug Jeremia en dan nog eeuwen verder teruggaan naar dat eerste Bijbelboek Genesis. Ook daar bij Rachel verdriet over haar kinderen. Of beter gezegd, verdriet over het ontbreken van kinderen. Waar haar zus Lea de ene zoon naar de andere zoon krijgt, daar blijft de moederschoot van Rachel gesloten. Wat een intens verdriet is dat voor haar. Zoals dat voor zoveel vrouwen en ook zoveel mannen geldt. Die zo graag de kinderzegen zouden willen ontvangen. Wat een pijn als je dat missen moet. Dat is de pijn van Rachel. Maar in die pijn Wat doet Rachel dan? Hoe gaat zij daarmee om? Je leest het in Genesis. Zij gooit het op dat moment haar man Jacob voor de voeten. Ze zegt, geef mij kinderen of anders kan ik net zo goed dood zijn. In haar pijn zegt Rachel dus, voor mij geen verdriet, in mijn pijn van geen troost in mijn pijn van kinderloosheid. Als die pijn niet zelf weggenomen wordt, als die kinderloosheid niet zelf weggenomen wordt, laat mij dan maar sterven. Rachel weigert daar dus getroost te worden. Zodat Jacob uit moet roepen, ben ik dan God dat ik je kinderen kan geven? En wanneer Rachel dan later toch een zoon krijgt, en die pijn van kinderloosheid zelf dus wordt weggenomen, dan noemt ze hem Jozef. Dat betekent zoiets als, ik wil er nog een. Zelfs als Rachel de kinderzegen ontvangt, weigert ze ergens dus getroost te zijn. Ik wil er nog een. En als ze dan ook die tweede zoon nog krijgt, maar in het kraambed zelf sterven moet, dan kan ook die tweede zoon Rachel niet troosten. Benoni noemt ze hem. Zoon van mijn smart. Zo tekent Genesis ons Rachel. Een vrouw die weigert getroost te worden. Wanneer dan? Eeuwen later, in Jeremia 31, de nakomelingen van Rachel, haar kinderen, worden weggevoerd naar Babel. Dan zegt de Heere, ik hoor het geween van Rachel. Kijk, daar zit ze, op die heuvels rond Rama, waar haar kinderen worden weggevoerd. Rachel huilt en ze weigert getroost te worden. Ja, zeg je. Ja, maar daar is op dat moment toch ook wel heel weinig reden toe om nu nog troost te vinden. Jozef is al weggevoerd in ballingschap en nu gaat Benjamin hem achterna. Alle troost is toch weg. Logisch toch dat hier in Jeremia Rachel weigert getroost te worden. Ja, dat zou je misschien denken. Maar weet je wat voor een hoofdstuk Jeremia 31 is? Jeremia 30 en 31... dat wordt wel het troostboek van Jeremia genoemd. Jeremia 31 is een hoofdstuk dat spreekt van verlossing. Van terugkeer uit de ballingschap. Van Gods ontferming over zijn volk. Midden in dat hoofdstuk, in dat troostboek van Jeremia, zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten. Om daar dan direct op te laten volgen. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen. Met andere woorden, Rachel. Uw verdriet is groot. Uw kinderen gaan in ballingschap. Maar weiger toch niet getroost te worden. Want ik ben uw God. Ik ontferm mij over uw kinderen. Voor uw nakomelingen is er hoop. 600 jaar later ziet Matthäus dat stadje Bethlehem. Dat stadje waar die soldaten van Herodes zo vreselijk hebben huisgehouden. De tranen van de moeders, hun gehuil, hun gekerm. De stad is er vol van. Matthäus zegt, daar is de stem van Rachel weer te horen. Die tranen waarvoor zo moeilijk troost te vinden is. Rachel, zo klinkt het dan hier in Matthäus 2... Opnieuw is uw verdriet zo groot. Al die kinderen, bruut vermoord. Wat een pijn, wat een nood. Waar je menselijk gesproken dan zou zeggen, nu is er geen enkele troost meer te vinden. Daar geldt juist hier, O moeders van Bethlehem, weiger toch niet getroost te worden. U bent immers moeders van Bethlehem. U bent immers vrouwen levend in die stad waar de Heere meer dan waren wanneer elders in de wereldgeschiedenis dan ook troost en ontferming aan zijn volk geschonken heeft. Moeders van Bethlehem, Christus is geboren. God heeft naar deze wereld omgezien. Deze wereld waarin de Satan rondgaat en in de persoon van Herodes zulke afschuwelijke bloedbaden aanricht. In die wereld wilde hij komen. Hij is zelf met ternauwernood aan het zwaard van de vijand ontsnapt. Zo diep is hij uw nood dus binnengekomen. Alles behalve goedkope troost. En het is troost die hem nog meer zal gaan kosten. Want waar hij dan hier nog ternauwernood aan dat zwaard van Herodes is ontsnapt, daar zal hij aan de spijkers van Pilatus niet meer ontsnappen. De troost die hij biedt, gaat dwars door zijn eigen kruisdood heen. Hij is het levende bewijs. De Heere ontfermt zich over zijn volk. Maar Rachel, moeders van Bethlehem, bent u bereid door hem getroost te worden? Of weigert u dat? Wat deed u, moeders van Bethlehem, toen de herders door heel de stad vertelden: de Messias is geboren daar in die stal? Wat deed u, moeders van Bethlehem, toen die vreemde mannen, die wijzen uit het oosten de stad binnenreden, om datzelfde kind op te zoeken en te aanbidden? Moeders van Bethlehem, Rachel, zoekt u de troost bij hem? Die tranen van Rachel, gemeente, ze zullen blijven stromen. Zolang deze wereld bestaat. Want de Satan stopt pas wanneer hij gestopt wordt. En dat is nu nog niet. En de tirannen van deze wereld zullen hun eigen hart blijven volgen ten koste van het bloed van anderen. Ten koste van het bloed van volwassenen. Ten koste van het bloed van kinderen. En de boosheid van ons eigen hart. En van de harten van de mensen om ons heen. Die boosheid zal ervoor zorgen dat de tranen blijven stromen. Op onze wangen. En door ons boze hart ook op de wangen van de mensen om ons heen. Gods woord laat ons hier zien. Dat die tranen mogen stromen. Als Herodes het zwaard grijpt. En losgaat op die kinderen van Bethlehem. Wie zou er niet wenen? De tranen mogen stromen, de uwe, de jouw. Maar die tranen van Bethlehem vloeien. Op hetzelfde moment dat God zo zichtbaar en zo tastbaar met ontferming naar deze wereld vooroverbuigt. Uw tranen. Wat er de oorzaak ook van is. Jouw tranen, ze vloeien in een wereld waar God in Christus naar heeft omgezien. En als dat nou waar is, en dat is waar, zou je dan nog met Rachel zeggen: ik weiger om getroost te worden. God ontfermt zich. God geeft aan zijn volk dat ene volmaakte antwoord op al onze tranen. Jezus Christus. Het goddelijke antwoord op de tranen van schaamte en schuld. Want hij wast de zonde weg. Het goddelijke antwoord op pijn en dood. Want als je schuld is weggenomen, dan heeft ook pijn en dood niet meer het laatste woord. Het goddelijke antwoord op alle tranen die de Satan en de zonde in deze wereld veroorzaken. Want hij die kwam in Bethlehem, hij die stierf van het kruis. Hij zelf is het die zegt: zie, ik maak eens alle dingen nieuw. Troost biedt hij. voor een wereld zoals de onze is. Moeders van Bethlehem, kent u deze troost?
Er is in de kerkgeschiedenis door verschillende mensen gezegd: deze vermoorde kinderen van Bethlehem zijn de eerste martelaren van de Nieuwtestamentische kerk. Dat zijn wel stellige woorden. Maar tegelijk kun je toch zeggen, jong gestorven verbondskinderen. Want dat waren die kinderen van Bethlehem. Gestorven voor ze tot hun verstand kwamen. Vermoord door een rechtstreekse aanval van de Satan. Zouden we voor hen geen goede hoop mogen hebben? In ieder geval geldt van die moeders van Bethlehem. Als u eerder de troost hebt gezocht bij dat kind dat om zo te zeggen naast uw deur geboren werd, dan hoeft u voor de zaligheid van uw jong gestorven kinderen echt niet te vrezen. Oh ja, dan doet het zeer. Dan doet het zo vreselijk zeer, dat wrede zwaard van Herodes, dat uw geliefde kind heeft getroffen. Maar weiger toch niet getroost te worden. Want deze troost is hemelse troost. De troost van Christus. Balsem voor die felle pijn van het hart. Moeders van Bethlehem, huil uw bittere tranen. Maar laten het geen verbitterde tranen worden. Want God heeft in Christus naar zijn volk omgezien. Hoe is het dan met uw tranen? En met die van jou? Ze zijn er. En ze zijn reëel. Maar hoe weent u deze tranen? Rachel weigert getroost te worden. U toch niet? Je kunt dat weigeren. Hè? Je kunt die troost van de Heere weigeren en blijven weigeren. Je verdriet koesteren. En zo elke troost die van Gods wegen naar je toe komt, bij je vandaan houden. Mijn verdriet is te groot om getroost te worden. Maar zeg je dan daarmee eigenlijk niet: Christus schiet als troosten tekort. Weigeren getroost te worden. God vanwege de pijn van je hart bij je vandaan houden. Dat is een kwestie van onwil. Dan zul je zijn troost ook echt moeten missen. Erg als je zo Christus op afstand houdt. Geen troost willen en daarom geen troost krijgen. Zelfs niet in de angst en pijn van de hel. Als in de dagen van de ballingschap. Rachel weent in Rama. En weigert zich te laten troosten. Dan zegt de Heer: bedwing uw stem van geween. Er is verwachting voor uw nakomeling. Als in de dagen van Herodes. Rachel weent met de moeders van Bethlehem en zich weigert te laten troosten. Dan zegt de Heere: juist in uw midden gaf ik het bewijs dat ik met ontferming naar u omzie. Juist in uw midden deed ik de zaligmaker geboren worden. Als in de dagen van nu er nog steeds reden te over is om vele tranen te wenen. En we met Rachel weigeren ons te laten troosten. Dan zegt de Heer: ik heb in Christus naar deze wereld omgezien. En hij heeft alles volbracht. Oh ja, dan mogen de tranen stromen. De zonde, de pijn en de dood van deze wereld, ze vragen erom. Ze mogen stromen. Maar niet zonder troost. Niet zonder uitzicht. Niet zonder hoop. Er
is geen traan waar Christus uiteindelijk geen antwoord op heeft. En daarom komt eens de dag dat Gods kinderen hun laatste tranen zullen vergieten. En dat de Heere zelf alle tranen van hun ogen zal afwissen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere onze God. De tranen van Rachel. de tranen van de moeders van Bethlehem. U hebt ze laten optekenen. En wat geeft u daarmee een ruimte voor onze tranen? Die tranen van Rachel, ze stromen immers nog steeds. En u weet het, Heer, als we op dit moment stromen in ons eigen hart. Dank, Heer, dat die tranen mogen vloeien voor uw aangezicht. Dank ook dat u juist op die plaats waar die tranen zo intens vloeien, Bethlehem, toont dat u met troost en ontferming naar deze wereld hebt omgezien. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die met zijn komst en met zijn sterven ware troost geeft. En daarmee ook uiteindelijk een antwoord geeft op elke traan. We bidden, Heer, geef dat we ons door hem laten troosten. Daar waar het onze zonde aangaat. En ook daar waar het verdriet over de gebrokenheid aangaat. Laat zijn troost, Heer, balsem voor onze ziel mogen zijn. We bidden om uw zegen over het verdere van deze zondag. Brengt u ons ook vanavond in gezondheid en getrouwheid weer samen. Vergeef het verkeerde van onze kant. Zegen het goede wat u schonk. Hoor ons in de naam van dat kind van Bethlehem. Jezus Christus, de zaligmaker. Amen.
Zingen wij tot slot psalm 146 van deze psalm, het derde vers, psalm 146, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.